Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermens. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee A.J. van Zuidekom van de Kandelaarkerk. Harry van der Velde is de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 84. De verse 1 en 2. Psalm 84, de verse 1 en 2 zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 75. De verse 1. 4, 5 en 6. Psalm 75, de verzen 1, 4, 5 en 6 zingen we na votum en groet. Na het gebed, het lied van de zondagsschool, dat is uit het liedboek Gezang 300... Vers 1. Gezang 300, vers 1, zingen we na het gebed. Dit is het lied van de zondagsschool. Na de schriftlezingen zingen we Psalm 79. De verse 1, 4... En 5 in de nieuwe berijming. Psalm 79, de verzen 1, 4 en 5 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezingen. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 285. Uit het liedboek Gezang 285 zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven uit het liedboek Gezang 316. De verzen 1, 2 en 6. Uit het liedboek Gezang 316, de verzen 1, 2 en 6 zingen we na de inzameling van de gaven. En tot slot na de geloofsbelijdenis zingen we uit het liedboek Gezang 259. Uit het liedboek Gezang 259 zingen we tot slot. De schriftlezing, dat zijn twee gedeelten uit het boek Openbaringen. Openbaringen hoofdstuk 5. De verzen 1 tot en met 10. En ook hoofdstuk 6. De verzen 1 tot en met 8. De schriftlezing, Openbaringen hoofdstuk 5, de verzen 1 tot en met 10. En hoofdstuk 6, de verzen 1 tot en met 8. En de tekst voor de verkondiging is van Openbaringen hoofdstuk 6, de verzen 9 tot en met 11. Openbaringen hoofdstuk 6, de verzen 9 tot en met 11, staat hier vermeld als tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, verder een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, jongens en meisjes, jongelui, broeders en zusters en uiteraard luisteraars thuis. Van harte welkom in deze middagdienst, waarin ons zal voorgaan dominee van Zuilenkom van de Kandelaarkerk. Wij gaan deze dienst aanvangen met het zingen van lied van Psalm 84, vers 1 en 2 uit de Oude Berijming. Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Wij zijn hier voor de Heer verschenen. Laten we onze afhankelijkheid van Hem belijden. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Hoort nu hoe deze Heer u groeten laat. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God, de Vader, en van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij willen deze God loven met de woorden van Psalm 75 uit de Oude Berijming, vers 1, 4, 5 en 6. Laten wij nu samen bidden om de leiding van de Heilige Geest. Heer in de hemel, machtige God, we hebben gezongen, gebeden om vrede. Onze wereld kent zoveel nood. De nood die we heel dichtbij maken, meemaken. In eigen leven, verdriet, ziekte, leed in zoveel soorten, gebroken verhoudingen, gespannen verhoudingen. Maar ook al dat leed verder weg als gevolg van terreur, oorlog. Mensen die zich oneerlijk verrijken, terwijl zoveel anderen verarmen. We leggen het u voor. En we hebben van u gezongen als de grote rechter van het heelal. Wij bidden u, laat uw koninkrijk komen. En leer ons ook telkens weer bidden om de komst van uw koninkrijk. Zegen daarom, Heer, de verkondiging van uw woord, ook in deze eredienst. Geef een goede, een mooie dienst. Zegen ons als we zingen, het zingen begeleiden als we bidden. Als uw woord open gaat, als we moeten spreken. Hoor ons ook, Heer, als wij bidden voor wie er niet zijn. En als er sprake is van onverschilligheid. U weet van mensen die ons lief zijn. En die afhaken. O God, richt hun harten toch weer op u. Doe wonderen in hun hart. Hoor ons, Heer, in Jezus' naam. Amen. Wij zingen nu het lied van de zondagsschool. Dat is gezang 300 uit het liedboek, het eerste vers. En daarna gaan jullie, denk ik, naar de zondagsschool. Wij openen nu het woord van God in het boek Openbaring, hoofdstuk 5. Daarvan lezen we de eerste 10 versen en dan hoofdstuk 6, vers 1 tot 8. In hoofdstuk 5 lezen we hoe het Lam, Jezus Christus, de regering van deze wereld in handen neemt. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. Een uit de oudsten zei tot mij: wee niet, zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de oudsten een lam staan als geslacht met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten van God uitgezonden over de hele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En toen het de boekrol nam, wierpen de 4 dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neer, hebbend elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw gezang, zeggende: gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En ze zullen als koningen heersen op de aarde. En dan lezen we verder in hoofdstuk 6. En ik zag, toen het lam een van de 7 zegels opende, en ik hoorde een van de 4 dieren zeggen, met een stem als van een donderslag: kom! En ik zag, en zie, een wit paard. En die erop zat had een boog, en er werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. Je kunt zeggen, dat is Christus, die ruiter op dat witte paard. Toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: kom! En een tweede, een rossig paard, kwam. En hem die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En dat ze elkaar zouden slachten. En er werd een groot zwaard gegeven. En toen ik het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: kom! En ik zag en zie een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de 4 dieren zeggen: een maat tarwe voor een schelling en 3 maten gerst voor een schelling. En breng geen schade toe aan de olie en de wijn. En toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: kom! En ik zag en zie een vaal paard. En die erop zat, zijn naam was Dood. En het dodenrijk volgde achter hem. En er werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden. Met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde. Tot zover het woord van God. Wij zingen nu eerst uit Psalm 79... een gebed van het volk van God dat het heel benauwd heeft. Een gebed om uitredding ook. Psalm 79, vers 1, 4 en 5. Ik mag u het woord van de Heer brengen vanmiddag uit Openbaring 6, de versen 9 tot en met 11. We lezen die versen samen. En toen het lam het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem en zeiden: tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan elk van hun werd een wit gewaad gegeven. En hun werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en van hun broeders die gedood zouden worden, evenals zij. Straks na de verkondiging van het evangelie zingen we uit het liedboek Gezang 285, Geef vrede, Heer. Gemeente waar de Heer van houdt, broeders en zusters, jongens en meisjes van deze Heer, iedereen die hier of thuis luistert. De hemel, hoe stel je dat voor? En je kunt zeggen, de hemel is eigenlijk vlakbij. En wij kunnen de hemel niet waarnemen. Dat is onze beperking, maar toch vlakbij. Eén zucht en je kunt er zijn. De Heer Jezus zei tegen die ene moordenaar naast hem: vandaag nog ben je met mij in het paradijs. En Paulus die formuleert het ook heel duidelijk van: ik verlang ernaar om te sterven en dan met Christus te zijn. Dat ligt zo dicht bij elkaar, sterven en bij Christus zijn. De arme Lazarus, die wordt door engelen gedragen de hemel in. De hemel, het heeft iets onvoorstelbaars. Hoe is het daar? Nou, één ding weet je zeker, je bent daar dicht bij God. En je mag Christus zien. En verder, nou, ik denk dat je ook kunt zeggen van de hemel, daar bruist het van liefde. Daar is geen zonde meer. Maar kijk dan ook even naar wat we zo net gelezen hebben. Je krijgt daar een kijkje in de hemel. Je ziet daar de gestorven mensen onder het altaar. En waar bidden ze om? Dat zijn niet zomaar wat vrolijke liederen die ze daar zingen. Het is daar geen opwekking in het kwadraat. Maar ze bidden om straf. Ze bidden om wraak. Past dat? Nou, vanmiddag willen we ons daarin verdiepen. En ik vat de preek dan zo samen. De kerk in de hemel die bidt om de doorbraak van Gods Rijk. En dan gaan we eerst naar wat die bidders zijn. Wie dat zijn. En vervolgens kijken we van, waar bidden ze nou eigenlijk om? En tenslotte van, wat krijgen ze dan voor antwoord? Dus de kerk in de hemel bidt om de doorbraak van Gods Rijk. En dan kijken we eerst naar, wie zijn die bidders nou eigenlijk? Er staat een deur open, ziet Johannes. En door die open deur mag Johannes zo de hemel inkijken. En dan ziet hij de troon van God staan. En hij ziet hoe er een boekenrol omhoog gehouden wordt. Door God. Die boekrol zat heel goed dicht. Verzegeld met 7 zegels. 7 sloten. Wat er in die boekrol stond, dat was echt top secret. Wat zou erin staan? Wie zou die boekrol mogen opendoen? Daar hangt veel van af. Of die boekrol echt open gaat. Als niemand die boekrol mag openen, dan zal heel de geschiedenis van deze wereld vastlopen in een moeras van zonde en dood. En dan zal er nooit een eind aan alle ellende komen. Dan zullen terreur en honger en onrecht het laatste woord hebben. Nou, eerst lijkt het erop dat er ook helemaal niemand is die die boekrol open kan doen. Maar dan ziet Johannes een lam staan. Het lam. Christus, die komt naar voren. En Johannes ziet aan hem, dat lam dat is geslacht geweest. Maar hij leeft weer, hij staat. En Christus neemt die boekrol aan. Hij kan de geschiedenis van deze wereld echt tot een goed eind brengen. En dan buigt heel de schepping, ziet Johannes, en heel de kerk zich voor Christus neer. Er worden schalen vol reukwerk aan de Heer aangeboden. Dat reukwerk, dat is het gebed van de heiligen, lees je in 5 vers 8. En al die mensen, die loven het lam. Bij u is de regering van deze wereld in goede handen, zeggen ze. U bent niet een afstandelijke bestuurder, maar u bent geslacht zelf. En met uw eigen bloed hebt u mensen gekocht uit alle volken en landen. Christelijk is geen zakelijk manager, maar hij zette zijn eigen leven in om de zaak van deze wereld tot een goed eind te brengen. En dan gaat het lam, dan gaat Christus de zegels waarmee die boekrol helemaal dicht zit, openbreken. En bij elk zegel wordt iets zichtbaar van de oordelen van God die er over de wereld zullen gaan. Een vuurrood paard. En de vrede wordt van de aarde weggenomen. Mensen slachten elkaar af. Een zwart paard. Honger, economische crisis. Waalpaard, honger, oorlog. De spanning stijgt. En dan ziet Johannes ineens iets heel anders. En dan kom je bij de tekst. Dan ziet hij een altaar. En een altaar, dat is in feite de plek waar een mens zijn God ontmoet. Het altaar, dat is in de tabernakel, zeg maar, de plek waar zonden verzoend worden. Daar beleef je van, het is goed tussen God en jou. Het altaar, dat is ook de plek waar mensen bidden. Gebed stijgt als wierook naar de Heer op. In het Oude Testament, in die tabernakel, had je dan het brandofferaltaar en het reukofferaltaar. Nou, uitleggers wijzen wel op dat er hier geen onderscheid gemaakt wordt. Het is hier de betekenis van het brandofferaltaar en van het reukofferaltaar. En bij dat altaar, bij die ontmoetingsplaats met God, daar ziet Johannes allemaal gestorven mensen. Mensen die afgeslacht zijn, omdat ze over God hadden gesproken. Dat waren dus mensen die, nou, die hadden kleur bekend in hun leven. En dat hadden ze met de dood moeten bekopen. En ze waren op aarde uit de weg geruimd. Maar in de hemel zijn ze opgevangen. Dicht bij God. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen? En zijn dat allemaal martelaars geweest? Mensen die verschrikkelijke vervolging hebben meegemaakt. Zoals in Noord-Korea, in Irak, Iran. Dat kan. Maar dat hoeft niet. In de tijd dat Johannes zijn openbaring krijgt, worden jonge christenen ook heftig vervolgd. om hun geloof gedood. En ik zei al, dat gebeurt in heel veel landen vandaag nog. Ik las pas, in deze wereld wordt elke 5 minuten een christen gedood om zijn geloof. Elke 5 minuten. En dat staat misschien wel heel veel van ons af, dat er dus heel veel mensen heel veel voor hun geloof over moeten hebben. Je kunt zeggen, dat is vervolging ver weg. Maar besef je wel dat je ook zelf vervolgd wordt. Dat wij, ook zoals we hier zitten, vervolgd worden. Beseffen we dat? Bijvoorbeeld doordat je in een land leeft waar het geloof steeds meer doodgezwegen wordt. Dat is een heel ander soort vervolging. En je wordt opgejaagd door een levensgevoel dat jou wegjaagt bij God vandaan. Dat is weer een ander soort vervolging, maar in onze wereld wel heel reëel. Als geloof iets is, ja, dat aangeprezen wordt als iets dat jou vooral een goed gevoel moet geven, dan wordt geloof zomaar iets waar je nooit meer een offer voor hoeft te brengen. Want dat geeft natuurlijk geen goed gevoel. Gods geboden mogen geen pijn meer doen. Het moet wel leuk blijven. Het is ook een manier waarop over geloof gepraat wordt. En dat is een manier, denk ik ook, die je uiteindelijk bij God vandaan jaagt. Je wordt opgejaagd door een feel fine geloof. Omdat het leuk moet blijven in je geloof, ben je niet meer bereid om je knieën stuk te bidden, ik noem maar wat, voor heiligheid in je relatie. Je verzet je niet meer tegen een levensstijl waarin je door welvaart wordt meegezogen en dat je je afhankelijkheid van God helemaal verliest. En je bent niet meer bereid om te snijden in je eigen vlees. En je wordt wel achtervolgd door de hypes van deze wereld. En je loopt mee. En ongemerkt verlies je God uit het oog. Voor het slapen gaan natuurlijk wel eventjes je e-mail checken. Of de laatste Twitterberichten lezen. Maar je Bijbel blijft dicht. En het gesprek met de Heer schiet erbij in. Vervolging is vandaag ook dat je gewoon opgejaagd wordt door moderne media. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Vervolging heeft veel meer kanten dan dat je in de gevangenis gegooid wordt. Vervolging kan inderdaad heel bloedig, maar het is ook een geestelijke strijd. Er zijn mensen die worden echt letterlijk gedood, lichamelijk. Maar er zijn ook mensen Die moeten hun leven. Er zijn mensen die hun leven moeten geven. Maar er zijn ook mensen die er ontzettend voor moeten oppassen. En ik denk dat wij daarbij horen. Dat wij onze ziel niet verkopen aan de welvaart, aan de hebzucht, aan het egoïsme. En dat kan een hele zware strijd zijn. Om de Heer echt de leiding te geven in je eigen leven. En toch komt het erop aan dat je dat doet. Alleen dan kun je elkaar ontmoeten straks bij het altaar in de hemel. Op die plek waar alles spreekt van het offer dat Christus bracht. Hij gaf zich. Hij kocht een volk. En in die sfeer mag je elkaar straks ontmoeten. En dan kom je bij dat altaar. Allemaal mensen met allemaal hun eigen achtergrond. De een die is om zijn geloof afgetuigd. De ander komt uit een wereld waar het ontzettend moeilijk was om weerstand te bieden tegen de zuigkracht van rijkdom en genot. Of van een seculier denken. Maar als je elkaar bij dat altaar in de hemel straks ontmoet, wat zul je elkaar dan ontzettend veel te vertellen hebben. Wat een verschillende ervaringen. En wat zul je samen verwonderen over die Heer die zich voor jou gaf. Dat is het eerste. Mensen die hun geestelijke strijd op aarde streden, die ontmoeten elkaar bij dat altaar in de hemel. Maar, en dat is het tweede, dan spreken ze vooral ook hun Heer aan. En ze roepen luid: o, heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen op aarde eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Dat is dus een heel heftig gebed, hè, wat die mensen in de hemel bij dat altaar bidden. Een gebed om straf, om wraak zelfs. En dat in de hemel. En deze mensen die zijn aan de ene kant heel dankbaar dat Christus regeert. Maar die mensen in de hemel die zitten dus ook ergens mee. Want niets wijst nog op een snelle ontknoping van de wereldgeschiedenis. Het duurt allemaal al zo lang. En daarom bidden ze om recht, om straf, om wraak. Dat klinkt ons vreemd in de oren, hè, dat er in de hemel om wraak gebeden wordt. In de hemel is het toch vooral liefde, zou je zeggen. Daar verwacht je toch geen gebed om wraak. Nou, lees dat woord wraak wel goed. Het gaat er niet om dat in de hemel allemaal mensen met leedvermaak zitten. Mensen die nog met een onverwerkt verleden zitten. En mensen die helemaal wrokkig zijn. Maar deze mensen die begrijpen niet dat het in deze wereld allemaal maar op de oude voet door lijkt te gaan. Jaar in jaar uit, eeuw in eeuw uit. En dat dat vrederijk van Christus maar op zich laat wachten. En ze verlangen naar het moment dat er echt vrede komt. Dat God orde op zaken stelt. Dat hij recht doet. Dat er een eind komt aan alle vormen van misbruik. En daarom bidden ze: u houdt toch woord, Heer. Betrouwbare Heer. U bent heilig. Dan kunt u al dat ellendige onrecht toch maar niet over uw kant laten gaan. En zijn gang laten gaan. Waar hebben wij dan voor geleefd? Waar zijn wij voor gestorven? Waarom hebben we kleur bekend? Terwijl we monddood werden gemaakt. Afgetuigd, belachelijk gemaakt. Waarom? We begrijpen het niet. Voel je aan dat er bij die gestorven mensen in de hemel ook een zeker ongeduld is. Natuurlijk, ze zijn bij Christus. Maar dat het op aarde op de oude voet door kan gaan, dat snappen ze niet. En ze vragen: hoe kan de hemel onbewogen blijven onder de gruwelen op aarde? Denk je daar wel eens over na, mensen? Dat in de hemel zo wordt meegeleefd met wat er op aarde gebeurt. En dat gestorven gelovigen, ik zou zeggen vol ongeduld, naar de dag van Christus uitzien. Zij begrijpen ook niet alles. En dan kun je je afvragen van: bidden wij dat gebed met de mensen in de hemel ook mee? Bidden wij ook om recht? Waar zijn wij in ons gebed op gericht? En je kunt waarnemen, denk ik, dat het perspectief op aarde, ook in de kerk, als het om geloof gaat, heel veel gericht is op, wat ik net noemde, fijn gevoel, geborgenheid. En geloof is vandaag heel vaak iets van: je mag er zijn. En van geloof moet je gelukkig worden, goed gevoel krijgen. En dan mag je straks veilig in de hemel aankomen. Maar dat is wel heel eenzijdig, hè, als je er zo tegenaan kijkt. Hebben we niet wel eens wat weinig oog voor het koninkrijk van God, voor het recht van God, voor de wraak van God zelfs? Dat is dat hij in deze wereld orde op zaken gaat stellen. Je kunt je afvragen of dat nog echt voor ons leeft. Of dat we het misschien wel zo goed hebben dat we daar nauwelijks aan denken. Toen ik me hierin verdiepte, toen werd ik op een gegeven moment gewezen op koning David. Koning David, die, je kunt dat lezen in 1 Kronieken 16, die op een gegeven moment allerlei zaken rond de eredienst heeft geregeld, hè, rond zoals het in de tempel zou moeten gaan. En toen stelde hij ook een muzikaal leider aan, David. En die muzikaal leider, dat was Asaf. En Asaf die heeft ook een heel aantal psalmen geschreven. Psalm 50 heeft hij geschreven. En psalm 73 tot en met 83. Bij elkaar 12 psalmen. Nou, ik heb toen zelf al die psalmen gewoon eens doorgelezen. Dat kun je in een uurtje doen. En wat valt je dan op als je al die psalmen van Asaf eens even doorleest? Psalm 50, psalm 73 tot 83. Dat er in heel veel van die psalmen sprake is van crisis. Dat Asaf, dat mensen in die tijd heel erg worstelen met ja, het bestuur van God in deze wereld. Vragen die ook vandaag heel veel gesteld worden. In de kerk en daarbuiten ook. Bijvoorbeeld psalm 73. Mensen zonder God die gaan hun eigen gang en God wordt doodverklaard. Hoe kan dat nou? Dat die mensen gewoon hun gang kunnen gaan, terwijl ze zich niet bekommeren om God. Waarom laat God dat toe? Vraagt Asaf zich af. En dan op psalm verder, 74. Dan zegt hij, het lijkt wel of u ons verstoten hebt, Heer. Ben ik wel bij u in beeld? Of ziet u mij over het hoofd? En dan kijkt Asaf op een gegeven moment ook naar zichzelf. Als God zich voor ons verbergt, kan dat van mezelf komen? Psalm 77. Asaf die is alweer heel onrustig. Verstoot God ons? Vraagt hij. Psalm 79 zongen we net. Vreemde volken die God niet kennen, die hebben het in deze wereld voor het zeggen. Psalm 81, jubel voor God. Maar laat alsjeblieft geen andere God toe in je leven. Psalm 83, o God, hou u niet stil. Vijanden roeren zich en smeden een complot tegen uw volk. Dan noem ik zo een aantal van die psalmen. En ik kan me voorstellen dat je hier in de kerk zit en dat je zegt van, och, ik hou niet zo van die psalmen. Opwekking ligt veel beter in het gehoor bij ons, bijvoorbeeld. En melodieën van die psalmen, die zijn ook zo ouderwets. Dat kan. Moderne muziek in de kerk is helemaal niet erg. Maar dat we met die psalmen niet echt meer wat hebben, zou er ook iets in kunnen zitten van, nou, ik vraag me dat het koninkrijk van God eigenlijk niet zo boeiend is in onze beleving. Dat God recht komt doen, dat leeft niet zo. Dat gevoel van crisis, dat leeft zo niet. Wij zingen liever van liefde, van vrede, van geborgenheid. Maar neem je dan niet ongemerkt wat afstand van wat die mensen in de hemel bidden? Wij blijven in onze eigen comfortzone hangen, zonder oog te hebben voor ja, wat medegelovigen moeten meemaken. En mensen die op dit moment echt hun leven moeten geven voor de dienst van Christus. Het gebed van onze broers en zussen in de hemel stelt je eigenlijk voor heel confronterende vragen, kun je zeggen. Ja, en wat krijgen die mensen dan als antwoord op hun gebed? Die gelovigen in de hemel. Om te beginnen krijgen ze witte kleding. Witte kleding. Dat betekent, ze worden vanwege hun gebed om wraak niet veroordeeld. En ze hebben niet onzuiverd, ze hebben niet onheilig gebeden. Nee, wit wijst op heiligheid, zuiverheid. In een ongeduld stellen deze mensen vragen, maar ze worden er niet om veroordeeld. Ze worden juist met eer bekleed. En ze zullen nog niet alles begrijpen van Gods bestuur. En je kunt zeggen, ook de mensen die nu al in de hemel zijn, die moeten nog groeien in hun geloof. In de hemel, daar ben je niet uitgegroeid, maar in de hemel ga je ook al meer begrijpen van de plannen van God. Volmaakt, dat betekent niet dat je in de hemel gearriveerd kunt doen. Bij de Heer ben je nooit uitgegroeid. Bij de Heer ben je nooit uitgedacht, uitgeleerd. Dat is een van de mooie dingen van het leven bij God. Het zal in eeuwigheid niet vervelen. Een van mijn kinderen die vroeg pas, van pa, zal het echt wel spannend zijn in de hemel? En die stelde zich dat voor van, je zit een computerspel te spelen en bij de hemel hoort dan dat je gelijk in het hoogste level zit. Ja, dan is er ook niks meer aan natuurlijk, als je het hoogste level eenmaal bereikt hebt. Maar het spannende van God is dat God zo eindeloos creatief is, dat Hij ons altijd zal laten groeien. Zo is God. Nou, zo groeien die mensen in de hemel ook. Verder krijgen ze ook iets van een antwoord nog. Ze moeten nog een korte tijd geduld hebben. Geduld. Geduld. Eigenlijk staat er, ze mogen nog rust nemen. Genieten van hemelse rust. Verlost uit die wereld van vijandschap. De wereld waarin je geloof elke keer weer onder druk staat. Zij zijn verlost van die onrust. Genieten van de vrede bij de Heer. Bij Hem is het nooit saai, zei ik net. Maar je hebt ook niet meer dat opgejaagde door allerlei onzekerheid. Dat je moet rekenen met onveiligheid. Op je hoede moet zijn. Dat mensen om je heen onzuivere bedoelingen hebben. Dat er zonde is die van alles kapot kan maken. Dat hebben ze niet. Je mag tot rust komen bij de Heer die jou lief heeft als geen ander. En terwijl je van die rust bij God geniet, ga de Heer door met het samenbrengen van zijn kerk. Totdat het getal vol is van al die andere dienaren die de Heer er nog bij wil hebben. In vers 11 staat het een beetje kort door de bocht in onze vertaling. Maar eigenlijk maakt Johannes duidelijk, er zijn nog twee groepen die vol moeten worden, die compleet moeten worden. Aan de ene kant moet het getal vol worden van de mensen die hun leven aan de Heer wijden. Mensen die zich bij de gemeente voegen zijn dat. Het gaat hier om jou en mij. In de tijd van Johannes was de kerk nog maar heel klein. Overal had je kleine kerkjes. In een wereld die we vandaag aanduiden als Griekenland, Turkije, Rome. Maar vandaag zit je hier zo met een paar honderd mensen. En in onze eigen omgeving zitten duizenden mensen zondag aan zondag in de kerk. En overal in deze wereld vind je Christuskerk. En nog steeds gaat het evangelie verder de wereld in. Het gaat naar mensen ook in onze eigen omgeving. Opdat ook zij Christus leren kennen. Dat is de eerste groep. En tegelijk wordt er ook nog een andere groep. Een ander getal vervuld. Het aantal van de mensen die gedood worden om hun geloof in Christus. Dat ook. Er gaan nog meer slachtoffers vallen. Ik zei al, elke 5 minuten wordt er een christen gedood. Tijdens deze dienst zo weer 15 mensen gedood. In de week dat ik deze preek maakte, las ik van 7 christenen uit Iran, die zo uit een kerkdienst werden weggeplukt, gearresteerd, in de gevangenis. Onduidelijk wat hun lot is. En in dat bericht stond, waarschijnlijk zijn er de laatste tijd 100 mensen in Iran opgepakt, vanuit kerken. En terwijl zij daar worden geslagen, moeten wij hier onze strijd leveren, om niet meegezogen te worden door een leven zonder God. Of door een leven waarin God en geloof net zo'n beetje kunnen worden ingepast, zodat wij van God niet te veel last hebben. En dat antwoord krijgen die mensen in de hemel. Op aarde gaat de strijd nog wel even door. Met slachtoffers. Een korte tijd. Je weet niet hoe lang het nog duurt. Maar het is net als bij iemand die heel erg ziek is. Dan zeg je ook, het kan niet lang meer duren. Nou, deze wereld is ook heel erg ziek. En dan zeg je ook, het kan niet lang meer duren. Al dat vergoten bloed. Die Arabische lente die nauwelijks iets goeds heeft gebracht. Syrië, de terreur van de Taliban. Het materialisme bij ons. Een wereld die van Gods geboden niet wil weten. Die wereld is doodziek. Het kan niet lang meer duren. Hoe lang dan nog? Voor mensen die 80 al een hele leeftijd vinden, is de 2000 jaar die het nu al duurt, natuurlijk een hele lange tijd. Maar de eeuwige God die boven de tijd staat, hem loopt het niet uit de hand. Voor jou is het zaak dat je bereid bent deze Heer te ontmoeten. En bereid hem te ontmoeten, dat is niet dat je je geloof als een soort verzekeringspolis ergens in een kastje hebt liggen. Maar bereid hem te ontmoeten, dat is dat je de Heer kent als de levende Heer, ook over je leven nu. En dat je hem kent in zijn liefde. Dat je hem kent als die Heer die orde op zaken stelt in deze wereld. Dat je daarom bereid bent het kwaad in je leven ook nu al los te laten. Dat je bereid bent hier en nu je psalmen te bidden. Amen. Laten wij de Heer nu samen danken en in gebed tot hem gaan. Onze Vader in de hemel, wij danken u voor uw evangelie. Die boodschap die toch echt iedereen moet horen. Van Jezus Christus, die de geschiedenis tot een goed einde brengt. Die koning die niet op afstand regeert, maar heel dichtbij kwam. Mens werd. Zich terug liet dringen tot op het kruis. Maar in die weg ook de regering in handen nam. Uw goddelijk beleidsplan afwerkt. Door hem mogen we uitzien naar een nieuwe hemel op een nieuwe aarde. Wij bidden u, Heer, geef dat wij onderweg naar dat koninkrijk herkenbaar zijn als burgers van dat rijk en kleur durven bekennen. U weet hoe wij vandaag op allerlei manieren worden opgejaagd. Door alle mogelijke hypes. Door de hang naar welvaart. Het verlangen alles hier en nu precies voor elkaar te hebben. Of we opgejaagd kunnen worden door moderne media. Als junks aan de lippen van het nieuws hangen. Van de lippen van onze vrienden. Op social media. Heer, leer ons zelfstandig zijn. Eigen afwegingen maken. En voor alles zuinig te zijn op onze omgang met u. Wij willen bidden, Heer, voor onze broeders en zusters overal in deze wereld, waar ze vervolgd worden, heel fysiek, met geweld, door hun eigen overheid, door medeburgers. U kent de haat. Wat kan het belijden van je geloof zwaar zijn als je erom gevangen gezet wordt, als geloven echt pijn gaat doen. Heer, ontferm u en bewaar uw kinderen. Help ze om vol te houden. Help ook ons offers te brengen, ook in ons eigen leven, waar u dat van ons vraagt. Heere, in de hemel, er is in eigen leven veel waarmee wij niet voor u kunnen verschijnen. En daarom danken wij u voor uw grote genade. En bidden we tegelijk om een leven vanuit die genade. Om een leven waarin we ons door uw geest laten leiden. Een leven waarin wonderen van goede werken zichtbaar worden. Daarom bidden wij u ook voor de verkondiging van het evangelie. Ook hier in de kerk, elke zondag weer. Zegen onze dominee als hij daarin heeft voor te gaan. Geef hem veel wijsheid, veel energie, veel geloof ook, Heer. Vervul hem van uw Heilige Geest, opdat hij tot veel zegen in ons midden mag zijn. Hoor ons, in Jezus' naam. Amen. Wij willen nu onze gaven van dankbaarheid inzamelen en aansluitend zingen wij staande uit het liedboek 316 vers 1, 2 en 6. Thank you. met Gods volk van alle tijden, Gods volk ook wereldwijd, belijden wij ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwig leven. Laten wij zingen onze lofzang op het lam, gezang 259. Laat u niet zonder zijn zegen gaan. Ontvang die zegen wel in biddend vertrouwen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.